Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Chris Butaille in een catechese-reeks over hemel, hel en vagevuur. We laten hem graag aan het woord.
De parabel van Lazarus en de rijke leert ons ook nog dat de beloning onmiddellijk toegekend wordt na de dood. Ik ga dit stuk even opnieuw beginnen. Beste luisteraars, we hoorden zo net de parabel van Lazarus en de rijke man. En daaruit konden we leren dat we ons moeten bekeren voor de dood. Als we dood zijn, is het te laat. Met de dood wordt eigenlijk alles vastgelegd. Of dat geeft de parabel van Lazarus toch aan. Wel, de parabel van Lazarus en de rijke leert ons ook nog iets anders. Namelijk dat de beloning onmiddellijk toegekend wordt na de dood. Zonder dat we moeten wachten op het einde der tijden met de wederkomst van Christus. Dus Christus, dat geloven we en dat belijden we, gaat terugkomen op aarde. Dat zal het einde van de tijden zijn. Het zal het einde zijn van de aarde zoals we die nu kennen. Maar in afwachting op dat ogenblik worden mensen die de dood ingaan toch beloond tussen aanhalingstekens voor het leven dat ze geleden hebben, dat ze geleefd hebben. Dat is wat ons de parabel van Lazarus en de rijke ons leert. En het geloof van de kerk houdt daar rekening mee door een onderscheid te maken tussen enerzijds het bijzonder oordeel en anderzijds het laatste oordeel. Het laatste oordeel is dus op het einde der tijden, bij de wederkomst van Christus. Daar kom ik later op terug. Laten we het nu hebben over dat eerste oordeel, het bijzonder oordeel. Laten we kijken wat de catechismus daar ons over zegt in het nummer 1021. De dood maakt een einde aan het leven van de mens als de tijd waarin hij de in Christus zichtbaar geworden genade kan aanvaarden of verwerpen. Dat zegt de eerste zin van het nummer 1021. Het is dus tijdens ons aardse leven dat we geacht worden om de genade die Christus ons aanbiedt, om die te aanvaarden en ons te bekeren tot God. Net zoals al gezegd geweest is trouwens in verband met de parabel van Lazarus. In de tweede zin van het nummer 1021 van de catechismus spreekt deze over het oordeel. Heeft hij het over een onderscheid tussen twee oordelen, namelijk het bijzonder en het laatste oordeel. Ik lees u die tekst. Over het oordeel spreekt het Nieuwe Testament vooral in de zin van de uiteindelijke ontmoeting met Christus bij zijn tweede komst. Maar het bevestigt ook herhaaldelijk het loon dat ieder onmiddellijk na zijn dood zal ontvangen voor zijn werken en zijn geloof. De parabel van de arme Lazarus en het woord van Christus op het kruis tot de goede moordenaar spreken, evenals andere teksten in het Nieuwe Testament, van een uiteindelijke lotsbestemming van de ziel die voor ieder verschillend kan zijn. Deze tekst in het nummer 1021 spreekt ons of zegt ons dat Christus en het Nieuwe Testament het vooral hebben over het laatste oordeel bij de wederkomst van Christus. Maar er is dus ook het oordeel vlak na de dood, waarover gesproken wordt in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld in de parabel van Lazarus, waar ik het al verschillende malen over gehad heb, maar ook bijvoorbeeld in het woord dat Christus spreekt op het kruis tot de goede moordenaar. Op het kruis bekent hij zijn zonde, die goede moordenaar, en belijdt hij de onschuld van Christus. En Jezus geeft hem dan als antwoord, dat kunnen we lezen in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, vers 43. Daar kunnen we lezen dat Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, vandaag nog zult ge met mij zijn in het paradijs. En we kunnen dat dus beschouwen als een direct oordeel. De goede moordenaar mag nog diezelfde dag in het paradijs intreden. De catechismus in dat nummer 1021 geeft nog andere bijbelreferenties. Onder andere de brief van de christenen van Filippi, hoofdstuk 1, vers 23. Ik citeer u dat vers. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik hier blijf. We hoorden hier Paulus aan het woord. Paulus, die verlangt eigenlijk zich inniger te verenigen met Christus over de dood heen. En hij verlangt dus ergens om te sterven, zonder nog langer te moeten wachten op de dood. We kunnen ons de vraag stellen, hebben wij dat ook? Zouden wij eigenlijk, ondanks de vreugde en het plezier dat we hebben in ons leven, toch in het diepste van ons hart liever willen sterven om zodanig direct bij Jezus te zijn, om zodanig in Gods liefde te kunnen zijn? Ik probeer me soms toch die gedachte te vormen. God heeft ons zodanig lief en we worden opgeroepen om ook God lief te hebben. En dat zal perfect mogelijk zijn in het leven na de dood. En dus, ja, gebeurt het bij mezelf toch wel dat ik zeg van ja, ik zou in het diepst van mijn hart eigenlijk willen sterven om zodanig Gods liefde ten volle te kunnen voelen en hem ook volledig te kunnen beminnen. Iets dergelijks vind ik terug als ik Gilberte de Jambre aan het woord hoor. Gilberte de Jambre is een van de vijf zinsters van Onze Lieve Vrouw in Borin. En zij zegt dat ze eigenlijk ergens wacht om te kunnen sterven, om op die manier Onze Lieve Vrouw te mogen terugzien. En zij is ergens jaloers op de vier andere kinderen die ondertussen al gestorven zijn, verschillende jaren lang. En zij moet nog altijd wachten. Het is niet zo dat zij zonder plezier dit leven op aarde leeft, maar in het diepste van zichzelf ziet ze uit naar de dood. In dat vaste geloof, in die vaste hoop om daar Onze Lieve Vrouw te kunnen terugzien. Wel, dat geloof, het zou goed zijn als we dat geloof ook onszelf eigen zouden maken. Dat verlangen, die hoop om Christus en ook Maria te mogen zien over de dood heen. Dan is er nog een andere tekst die ik u zou willen citeren, die in het nummer 1021 wordt aangehaald als voorbeeld. Een tekst uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9, vers 27. Ik citeer u die tekst, die zin. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel. Voilà, hier vinden we dus een expliciete verwijzing naar wat de kerk het bijzonder oordeel noemt, vlak na de dood. En dan wat verder in diezelfde Hebreeënbrief, in hoofdstuk 12, vers 23, kunnen we lezen: Gij zijt genaderd tot de plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten van de rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Het is een wat moeilijkere tekst misschien, maar ook daar vinden we een verwijzing dat er al eerstgeborenen zijn in de hemel, verrezen met Christus. Of nog kunnen we in die zin terugvinden rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Dat geeft de indruk op zijn minst van een beloning tussen aanhalingstekens na de dood, ergens aankomen. De uiteindelijke bestemming van ieder mens. Die uiteindelijke lotsbestemming, zo eindigt nummer 1021, die voor ieder verschillend kan zijn. Niet alle mensen komen in dezelfde situatie terecht. Wat hier op aarde gebeurt, wat we doen en wat we niet doen, is niet zonder betekenis. We zijn ergens verantwoordelijk voor onze daden. Maar, aan de andere kant, is er ook en kunnen we rekenen op de barmhartigheid van God. God die medelijden heeft met ons. Als we fouten begaan, als we mensen kwetsen. Maar we moeten ook beroep doen op die barmhartigheid van God. God zal ons niet redden tegen onze wil in. Over de lotsbestemming van de ziel, die voor ieder verschillend kan zijn, ga ik het zo dadelijk hebben na een stukje muziek. In het nummer 1022 van de Catechismus van de Katholieke Kerk vinden we een soort van definitie, een precieze omschrijving wat het bijzonder oordeel is. Ik citeer u deze definitie, deze omschrijving. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt. Beste luisteraars, laten we deze lange zin, die heel rijk is aan inhoud, even ontleden. Eerst en vooral wordt er herhaald dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Er is leven na de dood. We blijven voortleven. Niet meer in ons lichaam waarin we nu leven. Het zal dus in een ander toestand zijn dan de aardse toestand. Maar we blijven voortleven. Onze ziel is onsterfelijk. Dat voortleven is dus zeker ook geen reïncarnatie. Reïncarnatie wordt door de kerk verworpen als theorie. De mens keert niet terug in een ander lichaam hier op aarde. Integendeel, zodra de mens gestorven is, is er het bijzonder oordeel, zegt dat nummer 1022. Een bijzonder oordeel dat we dus krijgen vlak na de dood. En er wordt daar gesproken van eeuwige vergelding. Laten we ons niet afschrikken door dat woord vergelding. Dat heeft misschien voor de meeste mensen een pejoratieve, negatieve betekenis. Maar hier in de catechismus wordt het gebruikt als in neutrale zin. Vergelding, vergelden wil zeggen, hij krijgt wat hij verdient. Ons zal vergeld worden volgens onze daden, volgens ons morele leven. Vergelden moeten we dus zien als een eerlijke beloning voor wat we gedaan hebben in ons aardse leven. Ons aardse leven dat in het licht van Christus geplaatst wordt. Eeuwige vergelding, die komt onmiddellijk na de dood, zodra hij gestorven is, zegt de catechismus. En die eeuwige vergelding, die bestaat dan uit één van de drie welgekende toestanden na de dood, namelijk de hemel, het vage vuur en de hel. Daar gaan we in de komende tijd het nog uitgebreider over hebben, over deze drie toestanden, hemel, vage vuur en hel. Ik zou eerst met jullie nog een citaat willen aanhalen die in de catechismus staat, na dat nummer 1022, een citaat van de heilige Johannes van het Kruis, een citaat dat ik jullie niet wil onthouden. Ik lees het jullie even voor. In de avond van ons leven zullen wij geoordeeld worden naar de liefde. Ja, op het einde van ons leven worden we geoordeeld naar de liefde. Het is de liefde die maatstaf zal zijn voor ons oordeel. Hebben we in ons aardse leven lief gehad? Hoe hebben we geantwoord op de liefde van God die eerst is? Die liefde, zoals jullie wel weten, is de kern van ons geloof. De kern van ons morele leven ook. God is liefde. En het eerste en voornaamste gebod, zo zegt Jezus in het evangelie, dat is God liefhebben en uw naaste liefhebben als uzelf. Daarin wordt heel de wet samengevat. En liefde is dus het criterium waarop we geoordeeld zullen worden door God. Hebben we God bemind? Bemind met ons hart? Bemind ook door ons gebed? En onze naaste? Hebben we onze naaste bemind? Zowel in woord als in daad? Dat bepaalt of we in de hemel, het vage vuur of de hel terechtkomen. En we mogen ervan uitgaan dat deze drie toestanden echt bestaan. Ik spreek er wel overwogen over toestanden, eerder dan te spreken van plaatsen. Want als je over plaats spreekt, heb je het eigenlijk over onze aardse, een aards criterium. Ruimte en tijd zijn eigen aan onze aarde en ons leven. Maar we mogen er dus van uitgaan dat die in het hiernamaals eigenlijk niet bestaan. Of toch niet op dezelfde manier zoals wij die kennen. Het is natuurlijk heel moeilijk voor ons om dat voor te stellen, van te bestaan, maar zonder dat er een tijd is, en te bestaan ook zonder dat er een ruimte is. We kunnen ons dat niet voorstellen, omdat we zelf alleen maar de realiteit kennen die gebonden is aan tijd en ruimte. Maar nogmaals, hemel, vagevuur, hel, het leven na de dood, zal los zijn van de ruimte, zal los zijn van de tijd. Beste luisteraars, we gaan het nu hebben over de eerste van de drie mogelijke toestanden, de hemel. De hemel is natuurlijk de toestand waar we allemaal naar uitkijken, over onze dood heen. Trouwens, dat is ook vervat in onze woordenschat. De hemel is hetgeen waarnaar we streven, het summum, het maximum. Als we spreken over de zevende hemel, dan spreken we over het volmaakte geluk. Ik ben in de zevende hemel. De catechismus stelt de hemel voor als het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. Dat is in het nummer 1024. In de hemel zal ons hart verzadigd worden door het aanschouwen van God. Dat is wat men ook noemt de gelukzalige aanschouwing. Daar kom ik later nog op terug. In nummer 1024 staat ook nog dat het volmaakte leven in de hemel niet alleen in gemeenschap met God gebeurt en geleefd wordt. God, dus in drie personen van de heilige drie-eenheid, maar ook met andere menselijke personen. De maagd Maria wordt genoemd, de engelen en alle gelukzaligen. De gelukzaligen, dat zijn dan de andere mensen die in de hemel zijn. We zullen in de hemel dus een gemeenschap vormen met God, met de heiligen, waaronder Maria, en ook met de engelen. In de hemel is plaats voor velen. Zij die gered zijn, in de Apocalypse wordt er een getal genoemd, 144.000. Maar dat is, en dat weet u waarschijnlijk wel, een symbolisch getal. Net zoals bijna alle getallen in dat boek Apocalypse symbolisch zijn. 144.000, als we een beetje aan wiskunde gaan doen, 144.000 is eigenlijk 12 maal 12 maal 1000. En 1000 is al een enorme hoeveelheid. En dan 12 is eigenlijk een getal, een symbolisch getal van de volledigheid. We vinden in de Bijbel bijvoorbeeld terug het getal 12 op verschillende plaatsen. Dus in het Oude Testament onder andere de 12 stammen van Israël, de 12 zonen van Jacob. En dan ook in het Nieuw Testament natuurlijk de 12 apostelen. 12 wil dus zeggen volledigheid. Iedereen. En dus 144.000 wil zeggen iedereen die... God wil eigenlijk de hemel voor iedereen, voor alle schepsels. Er is dus geen numerus clausus, er is dus geen beperkt getal. Men zal niet op een bepaald ogenblik zeggen, sorry, de hemel is vol, er is geen plaats meer. Nee, er is a priori plaats voor iedereen in de hemel. Nu, wie komt er in de hemel? Maar laten we nummer 1023 bekijken. Ik lees u voor. Zij die sterven in de genade en vriendschap van God en die volmaakt gelouterd zijn, leven voor eeuwig met Christus. In andere woorden, om in de hemel te komen, wie komt in de hemel? Wel degene die in genade zijn en die volmaakt gelouterd zijn. Loutering heeft te maken met de passage via het vagevuur, daar kom ik later nog op terug. Het is gebonden aan tijdelijke straffen. In genade kunnen we sterven onder andere dankzij de sacramenten. En degenen die in genade sterven en volmaakt gelouterd zijn, gaan dan naar de hemel. We zouden allemaal graag direct naar de hemel willen. En waarom? Waarom dat we daar perfect gelukkig zullen zijn. Het is de tweede zin van het nummer 1023 die dat uitdrukt. Ik lees u die zin even voor. Zij zijn voor eeuwig gelijk aan God, omdat ze hem zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. Ja, in de hemel zullen we in gemeenschap met God zijn. Is dat voor ons onvoorstelbaar is? Er wordt gesproken dat we daar God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Iets waar men trouwens in het Oude Testament nog een heilige schrik voor had, want daar ging men ervan uit, als we God zien, dan moeten we sterven. Wel, wij als christenen zien uit naar die ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Als we dan gaan naar het nummer 1025, dan kunnen we daar lezen wat de essentie is van de hemel. Namelijk dat we daar in gemeenschap zullen zijn met God, in gemeenschap met Christus. Leven in de hemel, zegt de catechismus, is bij Christus zijn. Bij Christus zijn. In hem. Sterk verbonden zijn met Christus. Wat niet wil zeggen dat we echt gelijk zijn aan hem. We behouden onze eigen identiteit. Maar doordat we in de hemel nauw verbonden zullen zijn met Christus, vinden we daar ook onze eigen ware identiteit terug als schepsel van God, die bemind wordt en die zelf bemind. Ja, in de hemel zullen we echt helemaal mens worden. Mens, zoals Christus mens geweest is hier op aarde. Christus, die in een brief van Paulus, de brief aan de Efezen, de brief aan de christenen van Efeze, daar wordt Christus door Paulus voorgesteld als de perfecte mens. Ik citeer u even dat vers, vers 13 in het hoofdstuk 4 van die brief aan de christenen van Efeze, waarin Paulus zegt, totdat wij alle tezamen komen in de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man. Ja, Christus is de volmaakte man. Hij is eigenlijk het prototype van de echte mens, zoals God die bedoeld heeft. En als we een beter mens willen worden, volstaat het eigenlijk om te lezen in het evangelie hoe Christus geleefd heeft en hem proberen na te volgen. We houden het hierbij voor vandaag. Bij een volgende gelegenheid gaan we verder bij het bekijken wat de catechismus zegt over de hemel. Ik dank u voor het luisteren en tot binnenkort.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over hemel, hel en vage vuur, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Chris Butaille. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.